Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het tweede deel van een reeks van vier met als thema Geroepen tot een taak. Deze reeks gaat over vragen als: hoe word je geroepen in je kerkelijke gemeente? Kan ik voor zoiets weigeren als ik gevraagd of gestemd word? Ben ik er wel geschikt voor? Dit tweede deel gaat over geroepen tot voorganger. Het volgende fragment gaat over Pieter, die na zijn VWO-opleiding theologie is gaan studeren. Hij krijgt daar veel vragen over. Ga je theologie studeren? Wat leuk! En dan dominee worden zeker. Dat lijkt me echt iets voor jou. Of heb je daar geen roeping voor? In protestantse en evangelische gemeenten is voorganger, predikant of dominee de persoon die het meest in de spotlight staat. Hij is het die de zondagse erediensten leidt en een preek houdt, de woordverkondiging. We lezen over de voorganger in Efeze 4, vers 1 tot 16 in de Herziene Statenvertaling. Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die boven alle en door alle en in u alle is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gave aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
De Bijbelstudie heeft als titel Eenheid door verscheidenheid. De kerntekst is vers 11 en 12. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. De centrale vraag in de brief aan de gemeente van Efeze is ook voor ons zeer actueel. Hoe moet de christelijke gemeente staan te midden van de wereld? De brief geeft nader onderwijs aan de nieuwe gelovigen die afkomstig zijn uit de Joden en de heidenen. Het beeld dat telkens weer wordt opgeroepen is dat van het menselijk lichaam. Christus is het hoofd, de kerk is het lichaam. Christus en de gemeente vormen een eenheid, Efeze 5 vers 32. Hoe dat kan, is een verborgenheid, een mysterie. Het is echter geen geheim dat zorgvuldig bewaard moet worden. Integendeel, Paulus komt er in de brief aan Efeze steeds weer op terug, ook in het gedeelte dat we gelezen hebben. Een praktische consequentie van deze eenheid is dat christenen zich daarna moeten gedragen. Nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid zijn sleutelbegrippen, lezen we in vers 2. Alleen dan kan die eenheid, in vers 4 en 6, ook gestalte krijgen en zichtbaar worden, vers 3. Het verrassende is echter dat ieder lid van de gemeente die eenheid weer anders tot uiting laat komen. De ledematen van het lichaam hebben allemaal verschillende gaven, vers 7. Christus heeft die gaven verdiend door mens te worden. Hij is op aarde gekomen, maar ook weer opgevaren. Als overwinnaar deelt hij de gaven uit aan wie hij maar wil. Hij deelt ze uit aan al zijn kinderen, maar niet in gelijke mate, lezen we in vers 8 tot en met 10. Dat is de reden dat er verschillende gaven, bedieningen of ambten in de gemeente zijn, waarvan er in vers 11 een aantal genoemd worden. Sommige bedieningen of ambten kennen we nu niet meer. Herders en leraars zijn er nu nog wel. Het zijn de voorgangers of predikanten. Deze mensen hebben een belangrijke functie in de gemeente van Christus. Ze staan ten dienste van de andere gemeenteleden. Die gemeenteleden moeten worden toegerust, zodat de gemeente, het lichaam van Christus, steeds beter kan functioneren. Vers 12. De leden kunnen op die manier ontvangen wat ze nodig hebben voor het dienen van God en van elkaar. Denk daarbij bijvoorbeeld aan materiële ondersteuning, gebed of onderlinge hulp. De lat ligt hoog. Het gaat om perfectie en om grote zaken. We lezen om de heilige toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, tot de eenheid van het geloof, de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Twee dingen zijn daarbij van belang. Volmaaktheid zullen we hier op aarde niet bereiken. Overal in de Bijbel kunnen we lezen dat het gaat om het streven naar perfectie. De volmaaktheid zelf zal alleen bereikt worden na dit leven, in de hemelse heerlijkheid. Daarnaast zien we hier dat God mensen gebruikt voor de opbouw van zijn gemeente. Hij had dat anders kunnen doen, maar hij heeft ervoor gekozen om mensen als instrument te gebruiken. Deze mensen kunnen dat alleen dankzij de gave die Christus verdiend heeft. Denk daarbij aan de gave van de geest als geduld en liefde. Geen menselijke verdiensten dus, maar verdiensten van Christus. Het resultaat van al die gaven en ambten is geestelijke groei en rijping van gemeente en waarheid en eenheid. Vers 15 en 16. In onze weerbarstige werkelijkheid zien we nogal eens een tegenstelling tussen waarheid en eenheid. Moeten we een compromis sluiten ten koste van de waarheid, om de lieve vrede wil? Of gaan we er met gestrekt been in voor de zuiverheid, maar dan ten koste van de eenheid? Dat is echter niet de realiteit van Gods Koninkrijk. De waarheid en de eenheid gaan hand in hand in Christus, die het hoofd is. Alleen zo kan het lichaam van Christus harmonieus functioneren. Een goed functionerend lichaam kan ook groeien. Zo zal ook de gemeente, het lichaam van Christus, kunnen groeien. Groeien, niet alleen in omvang, maar ook in de diepte.
Pieter komt erachter dat, zeker in de gemeente waartoe hij behoort, de predikant of voorganger erg in de schijnwerpers staat. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Alleen al de studie theologie geeft Pieter een bijzondere status in de gemeente. Pieter vindt dat lastig. Hij is theologie gaan studeren omdat dit zijn interesse had. Hij piekert er niet over om predikant te worden.
Het Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat de voorganger van essentieel belang is in de gemeente van Christus. De verkondiging van het woord heeft in de Bijbel een hoge waarde. Lees bijvoorbeeld Jesaja 52, vers 7. Tegelijkertijd plaatst het Bijbelgedeelte de voorganger toch ook tussen de andere gemeenteleden. Net zoals zij alle, heeft hij gaven gekregen. Net als zij dient hij deze te gebruiken tot nut van de gemeente en de opbouw van Gods Koninkrijk. Voor de roeping tot voorganger zijn dus de gaven die iemand heeft van wezenlijk belang. God is almachtig en kan mensen roepen die hij daarna de noodzakelijke gaven schenkt. We hoorden daar al eerder van bij Mozes, koning Saul en Jesaja. De gewone weg is echter dat God gaven schenkt op grond waarvan mensen geroepen worden. Dat is de manier waarop in het Nieuwe Testament over de ambten of gaven gesproken wordt, zoals in 1 Korinthe 12. Is het dan zo dat je tot volganger geroepen bent als je denkt wel een preek te kunnen houden en doop en avondmaal te kunnen bedienen? Nee, we hebben het al eerder gehoord. Gods roeping en leiding zijn nodig. Wat dan, als je wel de gave hebt, maar geen roeping? Het is uiteraard niet juist om je talent te begraven, zoals we eerder hoorden. De gaven die je hebt, leiden je doorgaans niet rechtstreeks tot de bestemming in je leven. Ook als gewoon lid van de gemeente heb je een taak in de opbouw van Gods koninkrijk. Een lastig punt hierbij is het op juiste waarde schatten van je eigen gaven en bekwaamheden. In de vorige aflevering hoorden we al dat er hoge eisen gesteld worden aan de opzieners. Dat zijn predikanten en ouderlingen, oftewel voorgangers en oudsten. Ben je geschikt als je het wel denkt te kunnen? Het is belangrijk te beseffen waar je zelf tekortschiet en hoezeer je afhankelijk bent van wat God steeds opnieuw schenkt. Juist dan is het ook belangrijk nuchter na te denken over de aan jou geschonken gaven en waar deze gaven je al dan niet geschikt voor maken. En als je dan toch bezig bent met jezelf te bevragen, ik las ooit in een oud boek de volgende vragen die relevant zijn als je het verlangen hebt om voorganger te worden. Heb je wel de liefde tot Christus, die nodig is om hem steeds opnieuw te verkondigen en zijn genade als het ware uit te schilderen? Heb je liefde voor de kerk als het lichaam van Christus en haar leden, zowel zij die wezenlijk tot die kerk behoren als zij die nog naamchristen zijn? Heb je er eigenlijk wel zin in om je leven daar helemaal aan te geven? Heb je er zicht op wat dit veelomvattende werk eigenlijk allemaal inhoudt? Net als bij de ouderlingen en diakenen is niet alleen Gods stem van binnen nodig, maar ook een kerk of gemeente die je roept. Dat betekent dat je niet alleen zelf door Gods stem in je hart overtuigd moet zijn, maar dat ook anderen dat van je overnemen. Uiteindelijk is het aan de kerk zelf om in opdracht van God te bepalen of je geroepen bent. Door een commissie wellicht, of een curatorium, een klasses en vaak de leden van de plaatselijke gemeente. Opnieuw wil God hierin van mensen gebruik maken die falen kunnen. En wat nu, als je je geroepen weet, maar dat door anderen niet zo overgenomen wordt? Dat zal opnieuw veel vragen geven. Wat heeft de Heer hiermee voor? Heb ik het me dan allemaal verbeeld? Kan de weg naar een ander kerkverband of andere gemeente leiden waar je misschien wel geroepen wordt? Net als bij ouderlingen, oudsten en diakenen geldt hier dat de roeping door de kerkelijke gemeente een bevestiging dient te zijn van de innerlijk ervaren roeping. Het uitblijven van die roeping van buiten is dus een belangrijk element van Gods leiding in je leven. Reden om God opnieuw in alle ernst te vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Op hem kun je ook in die situatie aan. Op hem kun je vertrouwen.
Pieter is uiteindelijk geen predikant geworden. Inderdaad, hij voelde geen roeping. Maar ook een overweging was dat hij zichzelf niet in staat achtte om een gemeente te leiden. Wat hij wel mooi vindt, is met jongeren omgaan. Nu studeert hij voor docent en hoopt dat er een opening komt om later voor de klas te gaan. Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het tweede deel van een reeks van 4, met als thema Geroepen tot een taak. Het onderwerp van dit tweede deel is Geroepen tot voorganger. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over Geroepen tot zending. Ontdek meer van onze podcasts op twr.nl/podcast.